Goedemorgen. Wat is het mooi en fijn om zo deze eredienst te beginnen. De inleidende woorden van onze broeder, een prachtig Bijbelgedeelte. Eigenlijk hebben we het evangelie al gehoord vanmorgen. Liederen die we mochten zingen. En dan op het eind van de dienst hebben we ook nog de gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen. Nou, ik mag dat vanaf deze plek doen. En ik doe dat heel graag met een tekst uit de Bijbel. Want, staat er ergens, nog een korte tijd. En hij die komt, zal komen. En geenszins uitblijven. In Hebreeën 10, vers 37 staat deze prachtige belofte. Want nog een korte tijd, hij die komt, zal komen en geenszins uitblijven. Dat is geen loze wens, dat is geen voornemen wat we misschien toch weer gaandeweg loslaten, maar dit komt uit het plan van God en zal zeker gebeuren. Broeders en zusters, ook een hartelijk welkom voor degenen die op afstand meeluisteren en meekijken. We zien uit naar een dienst waarin God ons zegent en waarin we hem mogen eren. Graag sla ik met u opnieuw de Hebreeënbrief open. En deze keer, wat mij betreft, voor de laatste keer. Niet echt de laatste keer. Of het moet zo zijn dat de Heer terugkomt. Maar de afgelopen 6, 7 jaar hebben wij de Hebreeënbrief doorgelezen. En vanmorgen het laatste stukje uit Hebreeën 13. De versen 13 tot en met 25. Misschien had u er al op gerekend. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat ze rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat we in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u te werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is samen met hem zal ik u zien, zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. De brief aan de Hebreeën begint met Christus in heerlijkheid voor te stellen. Vervolgens zagen we een gezelschap van gelovigen dat op weg is naar heerlijkheid. En als het goed is, maakt u en maak ik daar deel van uit. En nu aan het eind van de brief zien we wat het verlangen van God is. Namelijk dat zij, u en ik, in deze wereld op weg zijn naar heerlijkheid, maar dat we hier verblijven buiten de lege plaats. Dat we telkens naar hem uitgaan, zoals ook vanmorgen, dat we hier als plaatselijke gemeente bij elkaar mogen zijn. En daar zijn tot heerlijkheid van hem. Misschien dat u denkt als luisteraar en u bent niet heel bekend met het woord, dat in uw gedachten komt van waar heeft u het over? Nou, dan wil ik vanmorgen, als u hier zit of als u afgestemd bent op deze zender, dat u de Heer Jezus leert kennen. Dat is mijn gebed, dat u ziet wie hij is en ook gaat ontdekken wat hij voor jou, voor u gedaan heeft. Vers 13, laten we dan naar hem uitgaan. Juist in deze tijd zien we duidelijk de contouren dat het niet goed gaat van een antichristelijk rijk. We zien het om ons heen. We kunnen onze ogen daarvan niet afwenden. En helaas ontmoeten we ook christenen, naamchristenen, die met de ontwikkelingen, de politieke ontwikkelingen, de maatschappelijke ontwikkelingen in deze wereld meegaan. En dan doet ons dat verdriet. Want daarin kunnen we niet meegaan. Dan ontstaat er een geestelijke scheiding. Dat veroorzaakt pijn. Dat brengt lijden en eenzaamheid voort. Dat zou zomaar ons kunnen overkomen in dit nieuwe jaar. De ontwikkelingen gaan heel snel en plaats ons buiten mogelijke voorzieningen waar we geen gebruik meer van kunnen maken. Daarmee komen we buiten de lege plaats te staan. Maar dan kan ik u bemoedigen met de woorden uit Psalm 22, vers 23. Ik zoek het eventjes voor u op. En dan lees ik het u voor. Psalm 22, vers 23. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. En dan in Hebreeën, begin van de Hebreeënbrief, wordt deze tekst opnieuw geciteerd. 2 Hebreeën, vers 12, want hij zegt, de Heer Jezus, ik zal uw naam, de naam van de Heere God, aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. We mogen ons bewust zijn dat hij in ons midden is. Hij noemt ons broers en zusters, zoals vanmorgen al is opgemerkt. En dat is een geweldige realiteit. We zijn in goed gezelschap. Ook als we ons vreemdeling voelen in deze wereld. Hij heeft gezegd, en zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Jaar uit, jaar in. Dit laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 13, is best wel een bijzonder hoofdstuk. Ook al is de hoofdstukkenindeling en ook de versindeling niet geïnspireerd, maar als we dit 13e hoofdstuk bekijken, dan bestaat het eigenlijk uit 2 gelijke delen. 2 helften die min of meer symmetrisch zijn. De laatste keer dat we over dit hoofdstuk hebben nagedacht, hadden we het over de eerste 12 versen. Versen waarin we meegenomen werden en uiteindelijk leidde dat tot de keuze, we gaan naar hem toe, buiten de lege plaats. Vanmorgen de tweede helft van dit hoofdstuk. En dan zou je kunnen zeggen, als gevolg daarvan zullen de versen die we met elkaar gaan bespreken een gevolg zijn van onze keuze die we gemaakt hebben. Namelijk om naar hem toe te gaan. En dat is buiten de lege plaats. Oorzaak en gevolg. En het middelste vers van dit laatste hoofdstuk gaat om hem. Naar hem. Laten we daarom naar hem uitgaan. En dan vervolgt de Hebreeën schrijver, want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken een toekomstige. Ik weet niet of het bekend was, ook niet bij de schrijver, dat enkele jaren later Jeruzalem en ook de tempel verwoest zouden worden. 70 na Christus. Een harde werkelijkheid. Want de gemeente in die tijd, die Joodse christenen, verlangden naar alles wat met Jeruzalem te maken had en met de tempeldienst. Dat was hen lief. En de Hebreeënschrijver probeerde hen los te maken van alle rituelen, van het godsdienstige Joodse systeem. En hen er steeds weer op te wijzen dat zij volgelingen waren van de Heer Jezus. En de Heer Jezus is en was buiten de lege plaats. Houlewijk is ook een stad, denk ik. Dorp, een stad. Nou, ik denk dat Groningen veel meer heeft. Meer een wereldstad. Amsterdam en Groningen hebben alles wat het menselijk hart begeert. Voor velen geldt dat. Maar hier lezen we geen blijvende stad. Niet voor u en mij, hoop ik. Want wij zijn hemelburgers. Door velen wordt daar heel anders over gedacht. Maar wij hebben mooie, goede, duidelijke voorbeelden in de Hebreeënbrief gelezen. We gaan even terug naar Hebreeën 11 vers 10. Daar lezen we, ik zal het u voorlezen, Abraham, een geloofsgetuige, en wat lezen we daar over hem? Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. In Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Zij verlangden naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En nog weer verder in Hebreeën 12, vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Heel bijzonder wat we hier lezen. Dat de Hebreeën schrijver verder blikt, evenals Abraham en andere geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Zij zien als het ware over het duizendjarig vrederijk heen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Dit vinden we prachtig beschreven in Openbaring 21. En wie van jullie kent het lied niet? Lichtstad met uw parelenpoorten. Dat kunnen we terugvinden in glorieklokken. Broeder en zuster, bedenkt deze dingen. De teksten die ik u net genoemd heb. Van Abraham en andere geloofsgetuigen. 4000 jaar geleden misschien wel. Zij keken vooruit. Ver vooruit. Blijkt nu. En wij kijken ook vooruit. Als we deze dingen bedenken, brengt het ook iets in ons teweeg. En dat brengt ons bij vers 15. Laten we dan altijd door hem, door de Heer Jezus, hem, de Heere God, een lofoffer brengen. Een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Een lofoffer, een offer brengen. Christus heeft eens voor altijd het offer voor de zonde gebracht. Het offer is gebracht. Kunnen we daar nog iets aan toevoegen? Nee, absoluut niet. Onmogelijk. Maar het gaat hier om een lofoffer. Een offer uit dankbaarheid. En dat nadrukkelijk door hem, door de Heer Jezus. Hij zit als onze hoge priester naast de Vader. Daar troont hij. Dat hebben we gelezen in het begin van de Hebreeënbrief, Hebreeën 4. En dan gaat het om een lofprijzing die uit ons hart komt. Een lofprijzing die het hart van de Heere God bereikt. Vrucht van onze lippen. In Hosea 14 vers 3 lezen we, dan zullen wij offers van onze lippen nakomen. Nu in onze tijd mogen we dat waarmaken. En Israël gaat dat waarmaken in het vrederijk wat komt. Prachtige Bijbelgedeeltes kunnen we koppelen aan deze tekst uit vers 15. Efeze 5. Spreek onder elkaar. We spreken veel onder elkaar. Maar hier staat, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing de Heere en loof hem in uw hart. En denk, dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze God. Zo mogen we onder elkaar spreken, door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. 1 Petrus 2, vers 4 en 5. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is. Denk aan buiten de legerplaats, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt u ook zelf als levende stenen tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En straks zijn we zelfs een koninklijk priesterschap. We lopen niet met ons hoofd in de wolken, maar we zijn bewust dat we nog in deze tegenwoordige wereld zijn, waar we broeders en zusters om ons heen hebben. We vormen een plaatselijke gemeenschap met wederzijdse verantwoordelijkheden. En dat brengt ons bij vers 16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. De offers van de gelovigen bestaan niet alleen uit woorden, maar ook uit daden. Bij weldoen en hulpbetoon kunnen we denken aan het ondersteunen van elkaar in praktische zin, misschien wel in financiële situaties. Reeds in het Oude Testament vinden we de gedachte dat de hartsgesteldheid belangrijker is dan het offer dat we brengen. Onze onderlinge relatie met onze medemens, is liefde, is barmhartigheid, dat is belangrijk. In Matteüs 9, vers 13 zegt de Heere Jezus: barmhartigheid wil ik en geen offerande. Want zulke offers, namelijk lofprijzing, weldadigheid en mededeelzaamheid, daarin heeft God een behagen. Ze dienen niet om de zonde te verzoenen, maar zijn een uiting van dankbaarheid. We kunnen ze geestelijke offers noemen, omdat het gaat om de intentie van waaruit ze worden gebracht. Denken we aan het eerste vers van Romeinen 12, dan staat daar: om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst, uw eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, door de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat het goede, het welbehagelijke en het volmaakte is. Dat is Gods wil. En dan komen we weer een vers verder, want u begrijpt het wel. In dit hoofdstukje 13 van de Hebreeënbrief probeert de schrijver alles nog eens een keer bij elkaar te brengen en te laten zien hoe een gezonde plaatselijke gemeente functioneert. En dan hebben we te maken ook met geestelijke gezagsverhoudingen binnen dat stukje lichaam waar de Heer Jezus het hoofd van is. En dan lezen we in vers 17: gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Hier gaat het over iets anders dan in vers 7 aan het begin van hoofdstuk 13. Daar ging het over voorgangers die ontslapen waren. Maar hier gaat het om broeders die leiding geven. Het betreft de onderlinge relatie tussen gemeenteleden en de leidinggevenden. Voorgangers, oudsten, hebben een duidelijk gezag en een grotere, of in ieder geval een andere, verantwoordelijkheid. En de gelovigen worden opgedragen hen te gehoorzamen en te vertrouwen. Misschien moeten we het omdraaien, om hen te vertrouwen en te gehoorzamen. In 1 Timotheus 5 lezen we: laat oudsten die goede leiding geven, dubbele eer waard geacht worden. Vooral aan hen die arbeiden in het woord en in de leer. Hen die onderwijs geven. En de reden van deze gehoorzaamheid is dat zij van Gods wegen verantwoordelijkheid dragen. Met betrekking tot hun geestelijk leven. We hebben het gelezen. Zij waken over uw zielen. En dat is niet vanwege hun kwaliteiten, hun reputatie of hun maatschappelijke status, maar vanwege hun roeping door God voor deze taak. Zij zijn aangesteld, zij zijn geroepen om te waken over de kudde. En bij de komst van de Heer Jezus zullen zij van hun werk rekenschap moeten afleggen. Het is de bedoeling dat de leiders met vreugde mogen dienen in de gemeente. Niet al zuchtende, zoals we gelezen hebben, niet heersende, maar met vreugde en met de gaven en talenten die ze van de Heere God hebben ontvangen. Niet zuchtende, dat zou zomaar kunnen, vanwege rebellie van sommige gelovigen. Rebellerend gedrag onder gelovigen zal niet nuttig zijn. Ik denk dat het de gemeente schade doet. Hunzelf, anderen en ook degene die over hen gesteld zijn. Het zal niet nuttig zijn, wetende dat ook zij zelf eens voor de rechterstoel van Christus rekenschap moeten afleggen. Vers 18. Prachtig wat daar staat. Bid voor ons. Degene die de Hebreeënbrief geschreven heeft, vraagt: bid voor ons. Voor hemzelf en voor zijn medegenoten, mededienstknechten. Want, lezen we, wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben. Dat hebben we al in Hebreeën 9 en 10 kunnen lezen. Omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. Er staat niet dat ze in alle dingen goed wandelen. Maar dat is wel de intentie van hun hart. Ook de gemeenteleiding, broeders, voorgangers, zijn niet volkomen. Ook zij kunnen fouten maken. Maar de hartsgesteldheid, daar gaat het om. Dat is waar de Heere God naar kijkt. Wij kunnen niet in elkaars hart kijken. De Hebreeënbrief schrijven begint hier eigenlijk de brief af te sluiten. Met een verzoek om voorbeden. De schrijver durft om gebed te vragen. Omdat hij ervan overtuigd is dat zijn geweten goed is. Dat is wel een voorwaarde. Anders hoeven we echt niets te verwachten. Niet van ons eigen gebed en niet ook van het gebed van een ander. Het gaat erom dat ons geweten goed is. Dat ons geweten gereinigd is van dode werken. Dat het gereinigd is door het offer van de Heer Jezus. En hij is ervan overtuigd. En naar beste geweten kan hij zeggen dat hij wil wandelen naar Gods wil. Hij vertrouwt erop een goed geweten te hebben. Dat wil zeggen dat hij niet aangeklaagd wordt. Dat is wel belangrijk, dat we niet aangeklaagd worden. Want we weten wie degene is die ons aanklaagt. Dat is de grote tegenstander van de Heere God. Maar daar hebben wij geen boodschap aan. En zeker de Hebreeënbriefschrijver niet. Hij vertrouwt erop dat zijn geweten goed is. Broeders en zusters, als het goed is, worden we niet aangeklaagd. Niet door ons geweten. En ik hoop ook niet door iets anders of buiten ons. Kunt u dat ook zeggen? Als dat zo is, dan durven we ook om gebed te vragen. Dan durven we in de eerste plaats, dan mogen we bidden en mogen we ook anderen vragen om in bepaalde situaties voor ons, voor de situatie te bidden. Hebreeën 10, ik wil het toch nog een keer noemen, vers 22. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Lieve mensen, dit gaat om feiten. Niet om gevoel. En ook niet om wat anderen mogelijk zeggen. Hebreeën 9 vers 14, nog zo'n diepe tekst. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest smetteloos aan God geofferd heeft, dat heeft de Heer Jezus gedaan, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen, om hem te dienen. Dat zouden we ook boven deze overdenking kunnen zeggen. Laten we daarom naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, om smaad te dragen, maar wat u en mij betreft nog meer, om hem te dienen. Vers 14. Het wordt nog eens een keer benadrukt en ik roep u er te meer toe op dit te doen. Het mag duidelijk zijn wat de Hebreeën schrijver belangrijk vindt. Gebed, daar gaat het om. Opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Prachtig om dat zo te zien. Dat er een saamhorigheid, een betrokkenheid is tussen de schrijver en deze gemeente. Wat te doen? Bidden. Bidden voor hen die over ons, die boven ons gesteld zijn, die verantwoordelijkheid dragen. Bidden voor broeders en zusters. Als het gaat om gemeente zijn. Ik heb het niet over anderen buiten de gemeente. Ook daar bidden we voor. Maar in Hebreeën 13 gaat het vooral om de plaatselijke gemeente. Op de een of andere manier wordt de terugkeer van de schrijver naar zijn lezers verhinderd, zou je hieruit af kunnen leiden. En dan die extra aansporing, opdat die verhindering om weer bij elkaar te komen, dat die wordt weggenomen. Hij zou gevangen kunnen zitten. Maar het kan ook iets anders zijn. En misschien is het wel het wachten op Timotheus. Daar kunnen we aan denken als we ook de volgende versen nog lezen. Maar nu volgt eerst eigenlijk de afsluiting van de brief. Een zegen beden en tegelijk een lofprijzing. Vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. prachtige versen. Inderdaad, een lofprijzing en een zegenbede. Heel mooi om een bijeenkomst mee af te sluiten. De God van de vrede. De grote herder. Petrus in zijn brieven noemt hem de overste herder. Hij is uit de doden teruggebracht. Dat is heel belangrijk. Anders zou het nieuwe verbond, het verbond door zijn kostbaar bloed, niet gaan werken. Maar de Heer Jezus heeft het kostbare bloed getoond. Hij is onze hoge priester, een levende hoge priester. Waar we naartoe mogen gaan, elk moment. En dan, dat in relatie met hem, omdat we in hem zijn, worden we toegerust. Ontvangen we alles wat nodig is om deel uit te maken van een gemeente, ook in het jaar 2023. En te doen wat in zijn ogen wel behaaglijk is. Zo hebben we gezien, of zien we nu, dat de brief aan de Hebreeën begint met een geweldige lofprijzing, maar ook eindigt met een geweldige lofprijzing. De Heer Jezus wordt verheerlijkt. In al zijn volheid hebben we hem kunnen zien als we de brief van begin tot het einde doorlezen. En dan nog enkele persoonlijke versen die de schrijver eraan toevoegt. Overigens, vers 22, roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Ook al heb ik u in het kort geschreven. Hoezo in het kort geschreven? Nou, in Hebreeën 6, vers 1, zegt de schrijver, laten we niet opnieuw het onderwijs van de Heer Jezus met betrekking tot bekering weer oppakken en opnieuw het fundament leggen. Nee, hij wil verder. Dus de schrijver heeft daar geen ruimte voor genomen. Vandaar dat hij kort geweest is. Opnieuw merken we dat hij in Hebreeën 11 zegt, de tijd ontbreekt mij om alles op te schrijven over Gideon, Barak, Simson, de richterentijd, de koningentijd. Zij worden niet genoemd de helden die allemaal eraan toegevoegd zou kunnen worden. Inderdaad, de schrijver heeft zich beperkt tot een brief die we, als we de moeite nemen, in een uur kunnen doorlezen. Maar willen we het overdenken en begrijpen, dan hebben we heel wat meer tijd nodig. Een waardevolle en niet gemakkelijke brief. En dan zegt hij, aanvaard de vermaning. Waar denkt de schrijver aan? Want de hele Hebreeënbrief is eigenlijk niet alleen een verheerlijking van de Heer Jezus, maar tegelijk ook een vermaning. Om vooral dat te zien en hem te dienen en te groeien in heiliging. Waar zou de schrijver aan gedacht hebben? Broeders, deze woorden van vermaning, verdraag ze. 2 Timotheüs 4, daar heeft hij misschien wel aan gedacht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zoeken wat hun gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, die overeenkomstig hun eigen begeerten zullen spreken wat ze graag willen horen. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsel. Helaas, Het is de praktijk. Als we onze ogen niet sluiten voor wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar dan lezen we vervolgens, maar jij, wees nuchter in alles. Waakt, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dat geldt niet alleen voor broeders die een verantwoordelijkheid hebben in de leiding, maar dat geldt voor elke gelovige. Als het goed is, zijn we levende stenen verbonden met de Heer Jezus, wie de grote hoeksteen is. De brief is bijna ten einde. En dan nog een paar woorden. We hebben het gelezen. Verdraag het, broeders en zusters. Niet alleen dit hoofdstuk, maar de hele brief. Om te volharden in het geloof in Jezus Christus en niet af te wijken van de weg van het evangelie. Vers 23, u moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Nou, dat moet voor de eerste luisteraars en lezers een bemoediging zijn geweest. Kennelijk waren er zorgen. En dan wordt hier gezegd, Timotheus is losgelaten. Zij wisten het nog niet. En hieruit zouden we kunnen opmaken dat de Hebreeënschrijver zich op een andere plaats bevindt dan Timotheus. En dat hij wacht op zijn komst. Om dan samen hen te bezoeken. Nogmaals, dit hoofdstukje 13 gaat over gemeente zijn. Geen volmaakte gemeente. We hebben gelezen en vergeet niet om naar elkaar om te zien. En doe dit en blijf daar trouw in. Maar de saamhorigheid, de betrokkenheid en de onderlinge liefde lezen we tussen de regels door. Vers 24, groet uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u. De meeste brieven worden op deze manier afgesloten. Alleen hier wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de leidinggevende broeders en aan de heiligen, aan de gemeente. Dit zegt niet alles over de herkomst van de brief. Ze kan inderdaad uit Italië of misschien wel Rome verzonden zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat er enkele Italianen gewoon in gezelschap zijn bij de schrijver. De definitieve afsluiting. De genade zij met u allen. Genade, een woord wat ook door deze brief loopt. Genade, het woord dat meer dan 200 keer in de Bijbel voorkomt. Genade wat zo bepalend is. En nodig is om de volheid van de Heer Jezus te zien. En dan wil ik afsluiten met Johannes 1 vers 16. En uit zijn volheid, die zo duidelijk is geschilderd in de Hebreeënbrief, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. En ook dat wens ik u toe, lieve broeders en zusters. Amen.